Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein geloel.
Korpot heeft het de laatste tijd zwaar gehad. Want als de George Clooney van Kralingen, of zoals Pot zelf al verbeterde, de George Clooney van heel Rotterdam, kon hij door de coronacrisis de afgelopen maanden niet fysiek worden met mooie dames. Dat was de opening van een vrij niksig interview met Radio Rijnmond afgelopen week. Het ging een beetje over zijn rol binnen de staf, die volgens Pot vooral was dat Dick af en toe tegen hem aan mag ouwehoeren en dat hij af en toe voor sfeer zorgt. En het ging over Wouter Burger, die zich volgens Pot komend seizoen best in het elftal kan knokken. En het ging over de vraag of Diemers en Linssen de stap naar Feyenoord wel aankunnen. Cor denkt van wel, want Dick zal er vast wel over na hebben gedacht. Eigenlijk zei Cor Pot het hele interview precies niets zinnigs over voetbal. En nu kun je dat best zorgwekkend vinden van een assistent van Feyenoord, zeker nu de jonge Bakatti is vervangen door een man die vooral bekend is als Jan Pipo de Clown. Maar ik genoot. Corona heeft ons namelijk niet alleen het spannende slot van de competitie afgepakt, maar door alle onzekerheid is ook de zomerstop zoals we die kennen vol non-nieuws en paginavulling even ter ziele. En dat vind ik jammer, want juist die gigalading aan helemaal niets geeft de supporter eventjes rust van de dingen waar we ons normaal zo druk om kunnen maken. En zelf genoot Cor ook. Want Cor Clooney had, zo vertelde hij, inmiddels wel een leuke coronabuddy gevonden. Daar was hij mee op vakantie geweest en dat was heel goed gegaan, zei hij met een hoorbare grijns. Goed man, Corretje Clooney die tijdens Corretje Ona zijn seksleven nieuw leven inblaast en dat vrolijk op de radio vertelt. Tussen alle rekenkamers, transfergeruchten en protocollen door konden we eindeloos kouwen op Corretjes komkommer. De zon begon spontaan te stralen. Eindelijk echt zomer. De aftrap van een gloedje nieuwe Kein geloel, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken, want ik zit hier ook met Johan.
Hey.
En met Rob.
Freaky.
Hulde weer voor jouw opening, Freek. Ik zat te genieten.
Wat een viespeuk is het. Ja, ouwe, ja. Wat een... Coat en de Bie zou gelneef zeggen.
Ja, kijk, het is natuurlijk dat hij geen Instagram heeft, maar anders had Wesley een dagtaak aan die man.
Zo, ja, inderdaad zeg.
Maar ik wist het dus helemaal niet, dat hij dus zo'n ladies man was. Maar dat,
ja, blijkbaar, ja.
Maar daar komt hij dus ook open voor uit, dat hij van de vrouwtjes is.
Nou ja, dat... Dat straalde er wel vanaf, ja.
Goed, ik vind ook wel, ik heb geen heel erg verstand van, maar ik denk ook wel dat het voor zijn leeftijd een beetje een knappe man is om te zien, toch? Goed charisma.
Zeker als je hem naast Dick Advocaat zet.
Ja, precies.
Ja, dat is daarom is hij natuurlijk zijn vaste assistent.
Ja, precies. Ja. Oh, wat goed. Nou ja, ja mooi, leuk. En inderdaad, een nieuwe assistent deze week, hè, jongens. Selko Petrovic is erbij bijgekomen.
Ja.
Jan Pieper de Clown, zei jij al terecht, Freek. Want dat is toch, als je die naam noemt, dan moet je daar altijd aan denken.
Ja, dat was natuurlijk schitterend hè, bij ADO. Het ging toen over Becker. En die kon ADO wel of niet betalen. En toen zei Petrovic van, nou, desnoods betaal ik het zelf. En die vent van Fox die me interviewde dacht, maak je nou een grapje? En toen zei hij, nee, natuurlijk meen ik dat. Ik ben toch niet Jan Pieper de Clown? Schitterend. Maar goed, ja, het is wel een beetje... Wat ik zei, het is wel een beetje jammer dat dat eigenlijk het voornaamste is waar hij bekend van is. En van, natuurlijk van zijn assistentschap onder Gullit.
Ja, toen wou hij een nier geven. Daar staat hij ook wel bekend om, hè? Ja. Toch? Hij zou een nier geven voor Gullit. Dat was natuurlijk destijds, maar goed.
Ja, het is een emotioneel mannetje, hè, wat dat betreft.
Het is...
Met dit soort uitspraken, hè? Spelen zelf desnoods betalen, een nier afstaan. Ja. Ik ben benieuwd wat hij voor Dickie over heeft straks.
Ja. Ja, dat zou heel veel, denk ik, toch?
Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Maar goed, paspoort inleveren of zo.
Dat was niet het belangrijkste deze week, jongens. Want we hebben, althans afgelopen 2 weken, want we zijn natuurlijk een beetje tussenuit geweest, zoals we dat in de in de vakantieperiode doen.
Ja.
Maar er is daadwerkelijk een speler gepresenteerd. We hebben weer een nieuwe speler erbij. Wat vinden we ervan? Brian Linssen is toch Feyenoorder geworden.
Nou, ik ben er uiteindelijk toch wel blij mee, denk ik, hoor. Ik vind het wel een... Het is wel maf, hè, hoe het gegaan is. Want eerst dacht je, nou, die raken, zijn elkaar helemaal kwijtgeraakt. Linssen heeft een heel matig contractje aangeboden gekregen. Tenminste, dat idee kreeg je een beetje van buitenaf. En prompt gingen ze weer praten en is het eigenlijk helemaal heel snel gegaan, volgens mij toch. En ja, hij zei zelf ook, ja, de deur heeft altijd wel opengestaan. Ja, goed, je kan moeilijk zeggen, nou nee, voor mij was het eigenlijk onbespreekbaar, maar ik doe het maar. Ja. Dat kan je ook niet zeggen. En hij schijt ook wel, hij zei, ik had ook nu aan het strand in Dubai kunnen liggen voor een stuk meer geld. Dat vind ik ook altijd een beetje populair, maar... Nou goed, blijkbaar was er nog wat andere interesse, maar ik weet je, hij heeft het... Het is in ieder geval een speler die al wat langer dan de meeste subtoppers, zeg maar, zijn sporen wel heeft verdiend in de Eredivisie. Dus ik vind hem wel betrouwbaar, dat is het.
Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe die stap naar de Nederlandse top dan gaat. Maar goed, ja, Linssen is natuurlijk gewoon een prima aankoop. Of eigenlijk, geen aankoop natuurlijk, technisch gezien, transfervrij binnengehaald. Maar... waar ik bij Diemers echt twijfel of die goed genoeg is om eerste reserve te zijn bij Feyenoord, denk ik dat je aan Linssen een prima breedteversterking hebt. Zeker nu Sinisterra er nog een tijdje uit ligt. Hij kan natuurlijk vanaf links, hij kan vanaf rechts, hij kan in de spits eventueel. Hij heeft ook wel eens op 10 gespeeld, maar dat is in een andere rol dan we bij Feyenoord hebben op het middenveld. En ja, inderdaad, heeft gewoon een structureel hoog rendement. Dus die gaat ook in de Kuip heus zijn goaltjes wel meepikken. Daar ben ik niet zo bang voor. Doelgerichte speler, ander type dan we hebben. Dus,
maakt vaak mooie aankoop. Goals ook, hè?
Ja, en met zijn koppie. Hij is 1,22 meter, maar hij kopt als een malle.
Ja, ik zal maar toch een bijnaam alvast droppen.
Ja.
En op rechts hebben we natuurlijk Messi aan de Maas.
Ja.
Ja, daartegenover... Aan de linkerkant hebben we dan Mertens aan de Maas eigenlijk.
Mertens aan de Maas? Ja. Ja, ik weet niet of dat echt een heel catchy is en dat die blijft, toch, Rob?
Mertens aan de Maas, ja, maar die kan ook
Mertens
kan ook
is natuurlijk ook wat minder populair in de Kuip. Door zijn
is wel een goch.
Ik wil ze komen met Ronaldo aan de Rijn. Maar ja, hij speelt niet meer aan de Rijn, want hij gaat nu naar Rotterdam.
Nee, ja, precies. Ja. Maar het is wel, wat Freek zegt, die gaat echt wel zijn goals meepikken. Ja. En ik vind het grappig hoe... Hij is best wel een... voor mij heeft hij heel erg groot zelfbewustzijn. Hoe noem je dat? Zelfkennis.
Ja.
Overschat zich totaal niet. Want meestal zie je van die carrières ook wel eens bij dat soort spelers... die het dan een jaar of een paar jaar goed hebben gedaan... dat ze naar een veel te grote club in het buitenland gaan. Dan weer afzwakken naar ongeveer de Jupiler League. En dan weer een keer ergens in het midden uitkomen. Maar Mertens heeft echt...
je bedoelt hele mooie
stapjes. Hele mooie stapjes.
Hij kan het... Ja,
He? Hij kan ook geen grotere stapjes doen.
Nee, dat is een beetje flauw.
Jongens, daar hebben we Kelly toch al voor dat soort verhalen. Nee, dat gaan we niet doen.
Ja, ik maakte hem ook niet. Johan maakte hem.
Nee. Maar dat wist ik dus niet. Want toen ik erover na ging denken, wist ik het misschien wel. Hij komt bij VVV vandaan. Dat hij samen nog met Berghuis op de flanken heeft gespeeld. Ja, oké, weliswaar maar een halfjaartje. Maar toch wel grappig dat hij met z'n tweeën al in een elftal hebben gespeeld.
Hadden ze toen ook al de Van Persie Berghuis connectie of niet?
Nee, dat ging volgens mij wat minder, want volgens mij zijn ze toen gedegradeerd. Maar, ja.
En Linssen was ook eigenlijk reserve, want Wildschut stond geloof ik op linksbuiten toen.
Wildschut?
Ja, en ze hadden Moussa nog, dus dat was ook een iets ander elftal. Maar goed, in ieder geval leuk, die kennen elkaar. En wat ik leuk vind van Linssen, even los van het feit dat ik echt wel denk in deze tijd... dat het gewoon een hele goede, slimme speler is om erbij te halen. Gewoon wat zekerheid, zoals je net al zei, Rob, van hij heeft zich bewezen de afgelopen jaren... De enige speler, geloof ik, in de afgelopen 4 jaar die minstens 15 goals steeds heeft gemaakt.
Ja, en geen penalties, hè?
Dat nee, is precies.
Ook, dat betekent vaak.
Ja, dat had hij had zelf ook. Dat was een mooi interview op de VI Pro. Had hij zichzelf vergeleken met Berghuis. Zo van, Berghuis die heeft betere cijfers. Maar die neemt alle vrije trappen en alle corners en alle penalties. Dus hij is er wel mee bezig. Maar wat ik ook leuk vind van het ventje. Het is een ventje met bravoure. Het is wel een leuke babbelaar. En er staat wel iemand. Het is wel iemand volgens mij die gewoon gaat slagen in Rotterdam. Ik ben er even van overtuigd dat hij goed gaat doen.
Daar ben ik ook wel. Ik ben ook wel enthousiast over hem. Die gaat zijn rol heus wel pakken binnen dit Feyenoord. Hij hoeft ook niet zo nodig de eerste keus te zijn op linksbuiten, volgens mij. Maar hij onderschat zichzelf ook echt niet. Hij weet heus wel dat hij de kwaliteiten heeft om wat te forceren hier en daar. Nee, maar ja, wat je zegt, ja, dat rendement, dat is wel een ding bij hem natuurlijk. Dat is ook waarvoor je hem binnenhaalt. Advocaat rekent op 15 goals. Weet ik niet of hij dat gaat halen als speler van Feyenoord, waar je toch met andere ruimtes te maken krijgt. Maar ja, nee, zeker met als je dat vergelijkt met een Diemers die wel alle dode spelmomenten neemt bij Fortuna. Ja. En hij laat het ook op een ander niveautje zien dan bij Fortuna. Hè? Vitesse is toch toch ander soort club.
Nee, wat ik zeg, hij heeft steeds bij VVV goed gedaan, bij Groningen goed gedaan.
Heracles ertussen nog.
Heracles tussendoor gedaan, bij Vitesse goed. Dus zijn opbouw in zijn carrière is gewoon hartstikke goed. Hij gaat natuurlijk niet heel veel beter meer worden. Maar het lijkt me wel een speler die ook met betere spelers om zich heen... ook misschien weer een niveautje hoger aan kan tikken nog. Dus ik denk, wat ik zeg, volgens mij gaan we daar gewoon een hele leuke tijd aan beleven. En in het echt geval hebben we hem voor te lange periode gecontracteerd. Want het is een 3-jarig contract.
Ja, maar als hij voor twee jaar een contract geeft en hij schiet er daadwerkelijk 15 in, dan ben je blij dat hij nog een jaar vast ligt.
Nee, meens. En wat ik zeg, in het echt geval van, moet je na een jaar gaan kijken van wat was dit, maar als Sinisterre straks weer helemaal terugkomt. En misschien verrast ons allemaal aan Conte dat het een fantastisch goede speler is.
Summerville
hebben we natuurlijk, en als er kan, zit er ook ergens nog achter. Dus we hebben echt nog wel wat. Dus is, we hebben best wel wat luxe voorin. Het is goed gevuld.
Ja, nee, zeker. Hij, van hem geloof ik heus wel dat hij gewoon... kijk, normaal gesproken moet je nu Narsing inbrengen als je iets wilt forceren met een buitenspeler. Maar nu, dat vind ik Linssen toch een stukje... Ja, dat brengt wel iets meer mee, heb ik het gevoel.
Ja, dat is bizar bij Narsing. Dat is nou al sinds dat we niet meer voetballen. Dus denk ik al de 34ste keer dat ik niet meer wist dat hij ook nog bij ons zat.
Ja, dat is wel sneu voor hem vooral, maar ja. Nou ja,
wel positief dat hij voor zichzelf is gaan trainen natuurlijk, Narsing.
Nou ja, zeker. Het is ook geen vervelende gozer, maar hij komt gewoon een beetje tekort voor Feyenoord. Nou ja, dat kan. Hey, wat anders dan jongens, want één versterking, maar er waren natuurlijk ook weer voldoende geruchten over vertrekkende spelers. En dan met name over Senesi is veel naar buiten gekomen. Hoe staan we daar tegenover?
Nou, volgens mij moet hij gewoon lekker blijven. Nee,
ja.
Het is heel simpel, die blijft gewoon.
Oké, maar dat denk ik ook. Maar wat voor bedrag, want ik heb in een andere WhatsApp groep waar ik in zat, heb op een gegeven moment een discussie over welk voor bedrag kan Arnesen hem nou echt niet laten gaan? Welk bedrag is nou echt het prijs als je zegt, het is zonde, maar succes verder?
Waar je bij Senesi een beetje rekening mee moet houden, is dat je natuurlijk maar een deel van zijn transferrechten hebt gekocht. Dat er nog een doorverkooppercentage naar San Lorenzo gaat en dat er nog een hoop naar allerlei zaakwaarnemers gaat. Dus als je hem, stel dat je hem voor 20 miljoen verkoopt, dan hou je er misschien de helft van over. En dan heb je uiteindelijk maar een kleine 3 miljoen winst gemaakt. Dat vind ik niet dat je zegt, daar doen we het nu voor.
Nee.
Dus nee, moet je echt op een bedrag van echt een krankzinnig bedrag van 30 miljoen of zo gaan uitkomen. En ik denk niet dat ze dat al voor hem gaan betalen.
Dat denk ik ook. Bij 25 miljoen moet je gewoon het gesprek over gaan doen. Maar alles onder de 25 is. Ik weet niet of het ook wel helemaal jouw rekensom helemaal klopt. Of je er maar 10 overhoudt als je hem voor 20 verkoopt.
Nee, maar laat het iets meer zijn. Maar er gaat behoorlijk nog wel wat vanaf.
Nee, er gaat her en der, want er is 15% op de transferrechten op basis van een bepaald bedrag. Zaakwaarnemers die er nog tussen zitten. Er zal er vast nog wel een of andere opa zijn die ook nog wat geld... Dat is natuurlijk altijd met dit soort zaakwaarnemers.
En wat ik ook bezwaarlijk vind... Kijk, dan kan je inderdaad wat Freek zegt. Nou, stel je verkoopt voor 25 miljoen, dan maak je een miljoentje of 6 winst misschien. Maar goed, dan moet je ook weer een nieuwe verdediger van halen.
Ja. Van dat niveau, ja, minimaal.
En van dat niveau, dat gaat bijna niet lukken, vrees ik. Er lopen echt niet 100 Senesi's rond.
Nee, klopt.
Dus en dan lopen ze er wel rond. Je wil, zeg maar, advocaat die kiest nu voor zekerheid. Daarom haalt hij ook spelers uit de buurt nu. Hè? Diemers, Linssen, dat is ook een manier om gewoon verder te bouwen aan de kern die er al staat. Senesi, die moest een half jaar wennen. Iets minder lang. Maar dat duurt even voordat zo'n speler ook echt geland is in Rotterdam. En zeker nu we toch een beetje in een gekke situatie zitten wereldwijd. Spelen er misschien ook wat andere dingen mee. Ik zou het proberen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Wat er nu staat.
Marijn heeft wel eens een keer in deze podcast een uitleg gedaan. Van, joh, het geld moet niet verdiend worden door transfers. Tuurlijk is het fijn als je af en toe een klapper maakt. Maar het geld is met name door Europees voetbal, met name de focus op Champions League. En op het moment dat je het elftal vooralsnog helemaal bij elkaar hebt gehouden. Alleen Botteguin is nog even een vraagteken. Maar op het moment dat je alles bij elkaar houdt en je hebt er nog een paar gerichte versterkingen bij. dan kan je gewoon meedoen met het kampioenschap. Sterker nog, dat moet ook de ambitie gewoon zijn, dat je voor die kampioenschap gaat. En als je dan die Champions League haalt, ja, dan
ben je
allemaal speculeren. Dat hebben we in het verleden wel eens gedaan met die hele aankoop van Makaay en de Claire en weet ik wat allemaal. Dat is toen niet zo goed uitgepakt. Maar ja, weet je,
je moet dit meer vergelijken met de situatie waar we in de zomer van 2016 in zaten. Toen we natuurlijk ook na een mindere periode, hè, die 7 nederlagen op rij, laten we dat dan even gelijkstellen aan de periode Stam. Toen een lange ongeslagen reeks en een bekerfinale gehaald. Hè?
Ja.
En toen was het de vraag, hoe ga je doorselecteren? Toen hebben we ook gekozen voor, toen is alleen Jurgensen erbij gekomen.
Jurgensen, Jones en Berghuis, dat waren de enige versterkingen.
Dus dan heb je echt een paar gerichte versterkingen gehaald. En daarmee zijn we kampioen geworden. En dat is een beetje waar je nu ook naar moet kijken.
Ja.
Waar ga je je gericht versterken? Nou ja, in dit geval is het tot nu toe de breedte geweest. Wat ik ook kan begrijpen, want dat ontbrak er vooral aan. Maar dat is een beetje waar je naar moet kijken. Gaan we die kern bij elkaar houden om inderdaad te kijken hoe ver we kunnen komen? Ik moet wel zeggen, vorige week tekende Linssen rond deze tijd ongeveer, denk ik.
En, ja, klopt, maandag, ja.
Ja, als je me toen had gevraagd van gaan we meedoen om het kampioenschap, nou, had ik best wel naar ja geneigd. Maar intussen hebben we Malasia met een zware blessure. Berghuis heeft in het ziekenhuis gelegen met de luchtweginfectie. Ja, als dat allemaal weer begint, met dat soort rare blessures en afwezigheid van belangrijke spelers. Nou, Habs die eventueel nog weg kan, dat moet je al helemaal een nieuwe linksback gaan halen.
Ja,
want dan wordt het weer een ander verhaal natuurlijk.
Nee, ja, natuurlijk. Het is nog lang voordat we beginnen. We gaan over 2 weken beginnen ze pas weer met trainen. Dus het duurt nog eventjes voordat het echt allemaal moet gaan staan. En pas in september natuurlijk de eerste wedstrijden.
Ja, en sowieso, weet je, wat wel interessant is aan dit seizoen, is dat er natuurlijk veel meer wedstrijden in korte tijd worden afgewerkt.
Ja.
Ik ben ook wel, ik zou wel eens willen weten van zo'n performance coach, die was laatst volgens mij ook bij de NOS in een item. Wat ging er over? Ja, precies. Rick Kost. He, gaat deze periode nou voor heel veel extra blessureleed zorgen? Hij was overtuigd van niet. Maar volgens mij moet je wel echt je trainingsschema's en dergelijke, je moet het echt wel aanpassen.
Ja, maar daar geloof ik wel in dat allemaal snor zit. Want daar hebben ze enorm aan gewerkt bij Feyenoord.
Maar het is wel een beetje gokken natuurlijk.
Het probleem is natuurlijk dat zo'n Malasia buiten Feyenoord om nog is gaan trainen. Daar die blessure heeft opgelopen. En kijk, zo'n luchtweginfectie van Berghuis heeft natuurlijk ook weinig met trainingsschema's te maken. Maar dat heeft wel invloed op je fitheid.
Ja.
Nee, ik hoop dat het, meestal heb je daar wel even wat schade van, helaas, van zo'n infectie.
Ja, zeker als het zo erg is dat hij in het Erasmus heeft gelegen, dan is het wel meer dan een verkoudheid.
Ja. Nou, ik hoop, het is nog redelijk lang tot september, dus ik hoop dat hij er redelijk snel weer bovenop komt. Maar die kan je gewoon niet missen, dat is simpel.
Nee, dat is heel simpel inderdaad.
Ja.
Hey, en dan, ja toch, er is geen transfertalk compleet op het moment dat we niet de Turkse media ook bekeken hebben.
Oh,
ik zag, ik wil hem toch weer bespreken met jullie. Ik zag een bericht voorbij komen, vraag me niet welk Turks blad, want mijn Turks is niet zo goed, maar het was vertaald. Het zou zo zijn dat Uzerkup niet naar Feyenoord gaat komen. Sterker nog, Fenerbahçe zou hem willen hebben en Van Persie zou ingeschakeld zijn volgens dit medium om Uzerkup naar Fenerbahçe te halen.
Nou,
wat vinden we daarvoor, jongens?
Ik heb juist gelezen dat Feyenoord Van Persie heeft gevraagd om Uzerkup te overtuigen om voor Feyenoord te kiezen. Dus
verkeerd vertaald. Dag.
ja, het houdt ons bezig in die Turkse media. Ja. IJ zou ook niet naar zijn club willen. Ik geloof dat hij de Trabzonspor zou hij niet heen willen. Want hij heeft het daar helemaal gehad, terwijl hij er nooit geweest is volgens mij. Ja, het is de Turkse media. Ik vind het schitterend, Turkse media.
IJ die zag die foto's van Trabzonspor, die dacht nee.
Nee. Die wil weer in Rotterdam.
IJ vind ik echt een ander verhaal. Dat is, ik weet niet.
Ik denk dat je wel wat hoger moet mikken als vervanger voor Bottingen. Ja. En ook voor de breedte eigenlijk achterin. Kijk, ik had normaal gesproken gezegd van joh, als we deze groep gewoon helemaal bij elkaar houden, prima, huren we nog een jaartje bij. Dan hoef je in ieder geval Van Beek niet op te stellen. Maar als Bottingen weggaat, dan heb ik toch liever dat we wat hoger gaan mikken.
Ja, dat is zeker. Ik wilde trouwens net vragen of er iets over Van Beek bekend is. Want die moeten gewoon een clubje vinden, lijkt me.
Nou ja, op het moment dat Feyenoord 2 spelers wil gaan halen. IJ wordt steeds genoemd en nog een andere speler om de Bottergien vervangen te worden. Op een gegeven moment moet Van Beek toch ook wel de rekensom kunnen maken dat er daar niet zo heel veel toekomst meer voor hem is. Maar zelfs in Turkije zijn er geen geruchten voor Van Beek. Dus dat moet je wel zorgen.
Maar dat heb ik al vaker gezegd, Johan. We moeten gewoon de contacten met Mainz warm houden.
Mainz.
Ja.
Die hebben ze Bruma gehuurd vorig jaar. Die is Bruma straks weer kwijt. Dan kunnen we zeggen, nou, we hebben nog wel een rechtspoot voor je.
Ja?
Ja, ongeveer even goed.
Ja.
Ja.
14 miljoen mogen ze hem hebben.
Precies.
En dan hoeven geen doorverkooppercentage.
Afgetikt.
Kunnen we dan ook niet zeggen dat hij bijna de selectie heeft gehaald van Oranje in 2014 of zo?
Ja, en hij heeft vijf prijzen met Feyenoord op zijn naam staan natuurlijk.
Ja, hij heeft maar eens wat u tegen zegt. Gescoord tegen Ajax.
Ja.
Ook tegen Feyenoord.
Nee, dat moet ook niet, jongens. Het is
een goede gozer, maar hij kan gewoon niet zo heel goed voetballen natuurlijk.
Nee.
En precies. Ik heb helemaal geen verstand van, dat is wel vaker gebleken in deze podcast. Ik moet het vooral niet al te veel met jullie over voetbal gaan hebben.
Maar en dat duurt toch al 163 uitzendingen?
Ja, maar voor mij heb ik toch al jaren geleden aangegeven dat Van Beek er echt niet veel van kan.
Nee, ja.
Dat die motorisch gewoon, loopt hij echt gewoon achter.
En toch, die 6-2 speelde die echt ontzettend goed bijvoorbeeld. En zo heeft hij wel heeft ook een keertje Luc de Jong totaal uit de wedstrijd gekegeld. Het zit er wel in ergens, alleen hij is nu ook zo vaak geblesseerd geweest en dan komt hij weer terug op dat kunstgras bij Trentin en dan ziet het er niet uit. En hij heeft intussen wel gewoon genoeg kansen gehad, is wel een keertje klaar toch? We gaan hem niet nog een keer verlengen, dus dan moet je hem dit jaar verkopen.
Nog één ding ter verdediging van Van Beek dan. Ja, ik bracht het zelf op. Je zou hem nog wel, hij is nog wel bruikbaar misschien ook, maar dan moet je echt een hele goede voetballende verdediger naast hem hebben.
Dat is op zich Senesi dan weer wel.
En dat is Senesi. Maar
het zou kunnen. Het duo Senesi van Beek zou kunnen. Ik denk dat dat een eentje waar ik heel rustig van op de bank zit.
Ik denk dat dat eigenlijk beter werkt dan Senesi IJ. Want ik heb toevallig laatst nog eens die samenvatting bij PEC uit zitten terugkijken. Wat toch een beetje mijn favoriete wedstrijd van het jaar was. En dat zag er echt verschrikkelijk uit. Die communicatie tussen Senesi en IJ. En dat nou ja, echt hoe PEC daar elke keer doorheen voetbalde, het leek het Cincinnati van Stam wel. Dus dat moeten we niet gaan doen. Dan denk ik inderdaad dat ik liever Van Beek naast Cincinnati zet dan IJ. Toch wel, stiekem. Zeg, Johan.
Ja?
Hoe gaat het eigenlijk in het buitenland?
Bakens in de vette.
Ja, jongens. Ja, er wordt natuurlijk volop gevoetbald in de landen om ons heen en ver daarbuiten. Dat is trouwens wel helemaal niet waar. Om ons heen helemaal niet, want Duitsland is de competitie stoppen. is afgelopen en in België zijn ze al klaar. Maar goed, ik heb toch uiteraard weer mijn bakens voorbereid. Allereerst wil ik even Salomon Kalou noemen. We hebben ons even een beetje zorgen gemaakt. Die was natuurlijk een beetje in opspraak geraakt toen hij bij Hertha BSC een beetje lak had aan de coronaregels. En daar eigenlijk op non-actief gesteld werd. Contract liep af en was dus even koos werkloos. Maar dat duurde niet lang, want hij heeft een club gevonden in Brazilië. Hij gaat spelen bij Botafogo om te voetballen met Honda. Ook alweer zo'n oud VVV'er. Het is een beetje de oud VVV-podcast vandaag, hè? Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Maar goed, dat haalt hem nog deze week niet in de top 3. Want op 3 heb ik deze week staan. Ik tease hem even. Wat deden jullie op woensdag 13 februari 2019?
Ja, ik weet nog dat ik heel erg moest poepen. 's ochtends.
Ja, dat jij Freek, jij nog?
Ja, ik heb het idee dat we toen naar een wedstrijd zaten te kijken, of niet?
Nou, ik denk het niet, dat in ieder geval de wedstrijd niet
Wacht. Ik denk dat ik uit eten was op die dag, of naar een concert.
Nou, het was een woensdag toevallig. Ik heb het opgezocht. Ik heb zo waar mijn bronnen opgezocht. Ik heb de Telegraaf, de archief bekeken. Het was de dag dat Ajax verloor van 1-2 van Real Madrid in de Champions League. Een week of twee later zouden ze dat wel rechtbreien. Dus ik weet dat ik toen op vakantie was. Ik had het namelijk ook niet geweten. Ik zat toen op een cruiseboot en toen heb ik dat meegekregen. Maar het gaat in ieder geval, jongens, van
een slachtig bruggetje.
Ja, maar op die datum, 13 februari 2019, was de allerlaatste wedstrijd dat Erwin Mulder in actie kwam voor Swansea.
Oh.
Maar.
Jongen, waar gaan we heen?
Ja, nou ja, hij heeft dus afgelopen weekend heeft hij weer mogen spelen. Hij kwam er in blessuretijd in, want ja, de keeper was geblesseerd geraakt. Ze moesten spelen tegen Leeds, ook de wedstrijd notabene waar hij een jaar geleden in februari als laatste tegen speelde. Dus de cirkel is qua dat weer rond. Hij mocht invallen, het was in de blessuretijd. Ze stonden achter met 1-0 door een 89ste minuut een doelpunt van Leeds, waardoor ze nog steeds op de eerste plek staan in de championship. En Erwin Mulder mocht we even
in de championship.
Kwam er lekker uit, hè? Ja, nee, goed, jullie snappen wat ik bedoel. Maar goed, hij is weer profvoetballer. Hij mag weer even meedoen. En ging zelfs bij een corner even mee naar voren. Maar dat mocht allemaal niks uithalen. Maar Erwin Mulder is weer, is weer gesignaleerd op de velden.
Ah, goed, ja, goed nieuws voor hem.
Ja, loopt uit zijn contract. Is het wat als reservekeeper voor ons? Nee, hè?
Nee, joh.
Nee, ja, het is niet beter dan Marsman, denk ik. Je moet eigenlijk iemand zoeken die tussen Marsman en Bijlo in zit, hè? Ja. Wel, niet alleen qua leeftijd, ook qua kwaliteit.
Ja, nou oké, schaffen we die af. Nu goed, op nummer 2 ook een speler die in ieder geval wel aan ons gelinkt is. Niet per se positief. Ik heb het namelijk over Eltjero Elia. Hij is tegenwoordig meer wisselspeler dan basisspeler bij Başakşehir. En hij kwam in de wedstrijd tegen Antalyaspor in de blessuretijd in het veld. Maar scoorde iets later wel de 0-2. Mooie goal. En belangrijker, ook door een misstap van concurrent Trabzonspor, staan zij nu met nog 3 wedstrijden te spelen op 4 punten voorsprong op de nummer 2. Dus die gaan gewoon kampioen worden in Turkije.
Het is alweer bizar knap.
Ja, dat is
maar hij heeft toch dit seizoen wel redelijk wat gespeeld nog?
Nee, het is echt. Dit seizoen is hij ook veel geblesseerd geweest. Heeft amper basis gespeeld. Als hij erin kwam, kwam hij altijd in de laatste 20 minuten erin. Dus... ik snap dat hij heel graag naar Feyenoord wilde, maar ik vind dat echt op basis van, in ieder geval op afgelopen seizoen, en eigenlijk dat jaar daarvoor was hij ook al niet heel vaak basisspeler meer, moeten we daar niet aan beginnen. Dat is heel vervelend voor hemzelf, maar hij hoeft niet in elk interview te roepen dat hij heel graag wil en dat hij het niet snapt, want
hij kan toch nog naar Twente of ADO, daar zal hij echt nog wel van waarde zijn en van grote waarde ook. Zeker. Dat is meteen de beste op het veld, denk ik.
Met afstand. Ja. Maar goed, hey, op nummer 1, als we het hebben over op waarde hebben. Het doet me een beetje pijn. Elke keer als ik deze naam noem, dan weten jullie misschien al waar ik heen ga. Ik ga namelijk naar Italië. Dan hebben we het over Sofyan Amrabat. De verdedigende middenvelder speelde met zijn huidige club Hellas Verona tegen zijn aanstaande club Fiorentina. En toen konden ze meteen goed zien hoe goed hij namelijk was. Hij heerste op het veld, gaf een assist en dat doet hij zelden. Hij komt zelden in de buurt van de goal, maar gaf een assist. En degene die goal maakte, die schoot hem even met een omhaal in het doel.
Lekker.
Werd uiteindelijk 2-2, maar hij was heer en meester. Van de Gazzetta gaf hem het hoogste cijfer en die noemde hem de absolute heerser op het middenveld. En zijn eigen trainer noemde hem de grootste verrassing uit zijn carrière. Week daarvoor speelde hij ook al tegen Inter, hield hij ook op 2-2, was hij ook beestachtig, werd hij vergeleken met Iniesta, Xavi en Busquets.
Nou, dat lijkt me een beetje overdreven.
Ik overdrijf ook een beetje, maar hij staat er echt goed op. En er zijn, ook als je gewoon op Twitter opzoekt, er zijn heel veel mensen die zeggen, joh, het is gewoon de beste middenvelder op dit moment in de Serie A. Dus
nee, knap.
Er wordt zelfs al gevraagd of die stap die hij volgend jaar naar Fiorentina maakt, of dat niet te laag is. Of dat hij misschien meteen naar een hogere club had moeten gaan. Maar het blijft me pijn doen dat hij bij ons, dat het allemaal
niet
zo mooi is.
Ja,
ik heb daar niet zo'n last van. Ik heb daar niet zo'n last van. Hij was mentaal niet klaar voor bij ons. Hij heeft het bij Brugge daarna ook verneukt. En dat hij dan nu het licht ziet is voor hem heel fijn. Maar ik denk niet dat Feyenoord iets te verwijten valt hierin. Ik bedoel, hij is toen gehaald als concurrent van Vilena en El Amadi. Ja, dat komt hij niet aan. Ja, jammer.
Nee, dat is het zo. Want hij wilde heel snel
dat is
weg.
Dat vond ik wel. Dat vond ik echt niet voor hem spreken. Dat hij het dan ook maar gelijk opgaf. Ja, zo werkt het niet, vriend.
Nee. En hij speelde ook toen, want bij Utrecht was hij eigenlijk vaak als back ook heel erg sterk. Nou, dan was hij bij ons waardeloos.
Ja.
Ja, op een gegeven moment houdt het ook op, hè?
Nee, klopt. En wat ik zeg, hij was er zelf na een jaartje al wel weer klaar mee. Ja, dan kan je hoog en laag springen. En dan kan je zeggen, we willen je nog steeds 1 of 2 jaar houden. Maar dan is het natuurlijk ook kapitaalvernietiging. En het is zonde. En ik nogmaals, ik gun hem al het beste. En... maar het was wel een speler. Kijk, nu hebben we dat verlopen. Maar het was wel een speler die aardig op die plek had kunnen voetballen.
Ja, nou ja, kijk, weet je. Het is nu een seizoen dat hij heel goed speelt bij een relatief laag vliegen, toch, in Italië?
Nou, ze staan bijvoorbeeld hoger dan zijn aanstaande werkgevers. Ze staan geloof ik 4 plekken hoger. Ze staan geloof ik 8e. Dus het doet best 8e. Aardig.
Een middenmotor. Ja. Maar ja, goed, je moet afwachten hoe dat straks bij Fiorentina gaat. Als de druk weer een stukje hoger wordt.
Zowel bij Club Brugge als bij Feyenoord, dat constateerde je terecht, is het niet gelukt. Dat zijn toch 2 topclubs en daar is het alle 2 niet gelukt. Dus,
relatief in hun competitie, zeg maar. Hè? Dus,
mee eens. Maar ja. Goed, we gaan het zien.
Nou, mooi ook.
Hey. Ja, maar goed, nu we het hebben over verrassingen, was ik wel nieuwsgierig. Het is een beetje transfer. Het gaat alleen maar over transfers deze periode.
Ja, we kunnen het nog wel een keertje over het seksleven van Cor Pot hebben, maar volgens mij hebben we dat wel redelijk besproken nu.
Goed. Nee, maar ik was gewoon oprecht wel nieuwsgierig. Ik dacht, ik ga dat jullie gewoon eens vragen. Van, Feyenoord heeft de afgelopen jaren, sinds jullie Feyenoord supporter zijn, natuurlijk genoeg transfers gedaan. Waren er transfers waar jullie van je stoel van vielen?
genoeg. Nou, en dan hebben we het natuurlijk echt vooral over het moment van aankoop. Hè? Dat je vroeger op teletext keek en zag Feyenoord heeft die en die speler gehaald. En dat je dan echt letterlijk van je stoel viel. Het hoeft dus niks te zeggen over of die speler het uiteindelijk wel of niet gered heeft. Of de verwachting heeft nagemaakt.
Nee, dat is het. Maar van je stoel vallen kan van twee kanten op. Hè. Je kan ook positief, denken van, oh mijn hemel, wat hebben we nu weer in huis gehaald? Ja. Maar ik was gewoon nieuwsgierig of jullie dan spelers hadden. Dus Rob, welke speler komt er bij jou in gedachten op het moment dat je denkt, ik ben van mijn stoel gevallen?
Nou, ik heb er dus twee.
Ja.
Ik heb één negatief en één positief, maar jullie vast ook.
Ja.
Want
we hebben voorbereid. Super natuurlijk.
Maar het is natuurlijk wel een beetje over nagedacht.
Het was zo'n opzichtige brug voor mij. Dat was, die kon je van aan
melden. Die kun je gerust Erasmus noemen, Jopie.
Ja. Met welke zou ik beginnen? Zal ik even gewoon slecht beginnen?
Beginnen met de slechte. Begin even een rondje slechte en daarna een positief.
Nou, ja, ik... die slechte die is. Ik vind dat de grootste schande in de transfergeschiedenis van de club. Denk ik. Nou, er is er nog eentje, maar die ga ik nog niet uitspreken. Maar misschien even een van jullie die. Mm-hmm. Nou, dat je dit was zo'n ontzettende klap in ieders gezicht.
Je bakt hem wel lekker op, Aurens.
De technisch directeur was toen, want jullie weten al wie ik ga noemen. Mm-hmm. Was dat Mark Wotten of niet?
Dat was Wotten of Bos, denk ik.
Ja, nou ja,
ik durf het je niet
te zeggen. Die zouden nooit meer in het betaald voetbal aan de slag mogen, wat dat betreft. Charisteas.
Ja.
Angelos Charisteas naar de Kuip.
Ja.
Als de vierde, vijfde, zesde spits, de meest lachwekkende spits die ze in de hoofdstad ooit hebben gezien.
Nou. Ze hebben er nog wel wat gehad, hoor.
Ja, daar kunnen we ook een uitzending over vullen, maar dat vind ik...
Nee, maar goed. Nee, zeker. Maar zo voelde dat... Hij was op dat moment wel echt...
Hij was daaruit de gratie.
Omdat hij heel erg per ongeluk het doelpunt maakte in de EK-finale, volgens mij, met Griekenland, was hij ineens een hele goede spits. Nou, dat was totale onzin natuurlijk. En ik moest heel erg lachen toen ze geregistreerd haalden, Ajax.
Ja.
Dat weet ik nog wel, dat ik dat heel erg grappig vond. Dat ik dacht, ja... Heb je nou echt alleen maar op het blaadje gekeken wie de winnende goal heeft gemaakt? Of heb je ook nog even gekeken wat voor speler dat is?
Die fout hebben wij op zich met Östlund gemaakt, datzelfde toernooi.
Nee, zeker. Dat is zo. Maar ja, toch, hè, dat is toch altijd wel even lekker voor ons. Als je ziet dat ze daar echt een knakworst binnen hebben gehaald.
Maar ja, later kwam de knakworst door ons.
De tijd van Teletext was, ja. Dat hij naar ons kwam. Ja, en dan... Ik heb me, denk ik, 3 weken niet buiten vertoond.
Maar het was ook de opbouw erop. Het was ook, zeg maar, de geruchtenmolen ging toen zo hard. De ene topspits naar de andere
genoemd. Ja, dat was het, hè?
En het was inderdaad 11:45 op het sluiten van de transfer deadline. Mensen die elkaar sms'ten, want toen hadden we nog geen WhatsApp. Sms'ten van, het is Charisteas geworden. Nou, ik weet inderdaad nog wel dat ik toen ook inderdaad van mijn stoel viel. Ik dacht, hoe kan dit nou? Is het een 1 april grap die...
Ja, ze waren nog bezig met Wagner Love en dergelijke.
Jongen.
Ja, inderdaad.
Meer op het lijstje.
Wagner Love, ja. Ja,
die spits van Bremen. Hoe heet die nou? Santa Pizarro. Cruz hadden we.
Roque Santa Cruz. Moet je nagaan. Ja, dat was heel erg. En ik zie het ook helemaal voor me dat in dat Maasgebouw gegaan is. Echt zweet op. Kijk op het klokje, 11:30. Kut, we hebben nog niks.
Ja.
Ja, dan maar de allerlaatste die nog in dat vijvertje ligt. Dan maar die eruit trekken.
Het is een beetje dat gevoel...
We hebben
dat
wel verbindt verkocht.
Het is een... Ja, dat is waar. Nee, maar het is een beetje inderdaad dat gevoel als je als laatste over bent in de kroeg. En je hebt geen slaapplek.
Ja.
Ik zie ook Charisteas nu ineens staan in zo'n rijtje met allemaal spitsen. Weet je, als heel
met
een beetje
jurkje.
Zenuwachtig wachten. Ja. Oh, jij gaat? Nou, doe je veel plezier. Oh, jij gaat? Oh, ja. Ja. Hey, ik ben alleen, jongens.
Hey, en jij dan, Freek?
Negatief begonnen we mee, hè?
Ja, begonnen we mee.
Ja. Ja, dat niet. Ja, goh, bij mij is het Yassine Ayoub.
Oh.
En dat heeft niet eens zozeer met Ayoub zelf te maken. Want ja, kijk, laten we wel wezen, was gewoon voor de breedte een prima speler voor Feyenoord. Maar ik heb het echt op gebaseerd op het moment dat die transfer bekend werd. Hè. Dat was tijdens de nieuwjaarsreceptie en toen zaten we vol in de geruchtenmolen dat Van Persie zou gaan terugkeren bij Feyenoord. En iedereen dacht dat wordt bekend op de nieuwjaarsreceptie. Jan de Jong zei het ook nog in zijn toespraak. We zijn met hem bezig. Hè. Martin van Geel is bezig met een akkoord. En nou, die gaan we binnenkort presenteren. We beginnen te jagen. Nou, toen kwam er ondertussen op Twitter Feyenoord een shirtje met rugnummer 18. Nou, dat heeft Van Persie volgens mij ook ooit bij Fenerbahçe gehad, dat rugnummer.
Ja. Ja.
Ik dacht, mijn grote held, mijn favoriete Feyenoorder alle tijden is thuis. En toen was het een middenvelder van FC Utrecht die al 5 jaar de stap naar een topclub had kunnen maken en het nooit gedaan heeft. Omdat hij ook een beetje, net als Charisteas, altijd een beetje als laatste overbleef. We hadden daar zelf al voor Toornstra geshopt. We hadden er al geshopt voor Amrabat. PSV had daar Ramselaar weggehaald. Ajax had er, hoe heet die gast ook weer, die Labiat?
Labiat, ja.
Ja.
Dus ja, het is, als je het zo hoort, kan je beter bij Utrecht even overslaan als je een middenvelder zoekt, hè?
Nou ja, dus weet je, dus Ayoub, transfervrij, zo'n typische breedte aankoop ook. Ik vond het een beetje vlees nog vis. Niet waar ik op had gehoopt en helemaal niet als je Van Persie verwacht.
Nee, precies. Ja. Deden ze toen al van die catchy presentatiefilmpjes? Weet je wel, nog heel donker en dat je dat gezicht heel lang niet zag?
Zoiets inderdaad.
Zag je toen al verlekkerd de rugnummer? En dan,
hij werd natuurlijk in de winter gepresenteerd, want hij zou pas een half jaar later komen.
Precies, ja.
Dus, maar goed. Ja, mijn speler die ik heb, waar ik echt dacht van hoe kan dit nou, is... Het was geen aankoop, het was namelijk een huurling. Maar het gaf wel een beetje aan van waar ik een beetje twijfels over had. Ik heb het namelijk over Kevin Dix. Van, we hadden Karsdorp, die vaak door jou genoemd is, Freek, als eigenlijk de architect van het kampioenselftal. De belangrijke speel. Die hebben we voor een absurd bedrag verkocht aan AS Roma. En dan denk je van, nou ja, nu gaat Feyenoord stappen maken. We hebben geld, we hadden veel geld geïncasseerd met de verkoop van Karsdorp en ook Kongolo. En wat hou je vervolgens terug? Hou je een speler die bij Vitesse daarvoor eigenlijk al niks bakte, bij Fiorentina niet aan de bak kwam?
Bij Vitesse had hij natuurlijk die transfer naar Fiorentina verdiend. Was hij gewoon international?
Hij is nog een half jaar terug geweest. Hij is nog een half jaar terug geweest,
is
verhuurd. En dan presteerde hij ook geen pepernoot.
Nee, dat klopt.
En dat was een beetje, ja, dan had je vervolgens, raakte nieuwkoop ongeveer in de voorbereiding geblesseerd. Waardoor je wist van, oh shit, we moeten het met Dix doen. Hij heeft nog veel gespeeld en hij werd op een gegeven moment wel wat beter. Maar het feit dat hij daarna bij elke club waar hij gespeeld heeft eigenlijk nooit meer een minuut gemaakt heeft. En nu zelfs in Denemarken de helft van de tijd niet eens meedoet. Geeft wel een beetje aan dat ik denk van ja, dat is echt zo'n spits. Dat is zo'n speler die Feyenoord haalt. Ook met het idee van ja, we weten het niet. Dus maar, hij is toevallig rechtsback. Laten we het maar proberen. Het zal
was
vast
je daar echt zo door ontdaan?
Ja. Ik dacht echt op het moment, wat ik zeg, op het moment dat je door wil. We gingen natuurlijk Ajax achterna. We wilden echt jagen op de top. En je vervangt, en het waren wel meer posities hoor, maar je vervangt in dit geval Karsdorp vervang je voor Dix en je vervangt Elia voor Boetius. Daar ga je niet vooruit.
Met Dix was natuurlijk het verhaal. Nieuwkoop, die had de kampioenswedstrijd al gespeeld. Dat was de gedroomde opvolger van Karsdorp. Die was enorm op de deur aan het kloppen toen. Dus voor mijn gevoel was toen Dix een beetje een soort van reserve. Dus ja, ik had daar niet zo'n, agressief gevoel bij als jij blijkbaar.
Ik vond het vreselijk. En het werd ook helemaal niks. Maar goed,
nee, positief. Dat klopt.
Positief, laten we positief.
Begin jij dan meteen, Joop.
Had je nog een naam, Rob?
Nou, we zijn nu positief. Ik kan me niet voorstellen dat deze... Ik had namelijk verwacht dat jullie een van Beukering wel zouden zeggen nog.
Oh, nee, maar dat... Ja,
ja, maar dat was zo'n hopeloze periode van de club, Rob. Dat was toen we wisten dat er eigenlijk niks mogelijk was.
Het erge was dat ik het toen nog niet eens heel erg vond. Het werd natuurlijk heel erg vervelend toen hij dat befaamde sprintduel. Toen pas werd het illustratief hoe slecht hij was. Ja. Maar toen dacht ik, ja, we hebben echt geen cent te makken. Dus nou ja, laten we het maar proberen.
Nee, toen zaten we op zo'n dieptepunt dat eigenlijk iedereen die voor Feyenoord wilde spelen was al meegenomen.
Dat was een aanwinst, ja. Maar goed.
Ja, dat is waar.
Positief. Rob.
Ja, begin ik? Nou, ja, Freek, zei ik.
Nee, begin jij gewoon. Dan maken we het rondje terug.
Nou ja, ik ben natuurlijk ietsjes ouder dan jullie. Ik heb getwijfeld om hier de naam Ronald Koeman te noemen. Dat was voor mij echt wel een hele grote naam. Geloof ik in 96 kwam die van het grote Barcelona... Kwam die binnen, ik weet nog, de open dag. Normaal gesproken kwamen ze met een helikopter en hij schoot een bal door een muur, omdat het natuurlijk een vrij trappenkanon was, en kwam vervolgens door dat muurtje heen lopen. Dus ja, Koeman vond ik een hele interessante naam. Maar uiteindelijk ben ik gegaan echt voor Pierre van Hooijdonk. Dat was een speler die ik al jaren fantastisch vond. Waarom ik altijd dacht van joh, Feyenoord zoekt al jarenlang een fatsoenlijke spits. Waarom kloppen we niet aan bij die lange uit Brabant? Nou, uiteindelijk bij Vitesse. Toen ging hij van Vitesse naar Benfica. Deed het gewoon super goed. Schoot hij de ene bal naar de andere bal in het netje. En toch heeft Feyenoord hem toen, geloof ik op zijn 30ste of 31ste was hij, voor een fatsoenlijk bedrag hebben ze hem nog los weten te krikken. En ik was toen zo enthousiast. Ik had nog nooit voor mijn leven een Feyenoord shirt gekocht. Want dat vonden mijn ouders nooit een goed idee. Dus toen ben ik echt naar de Kuip gereden. Mijn broertje had die ochtends rijbewijs gehaald. Dus ik dacht, en die had allemaal ellende gehad dat jaar ervoor. Dus ik heb toen 2 shirts gekocht met Van Hooijdonk achterop. Eentje voor mijn broertje om hem te feliciteren voor zijn rijbewijs. En voor mezelf. Omdat ik vond het zo vet dat wij Van Hooijdonk eindelijk mochten verwelkomen. En hij heeft het natuurlijk ook gewoon gigantisch goed gedaan in de Kuip.
Dat hing ook wel al een tijdje in de lucht, toch? Dat was niet zo'n transfer die niemand zag aankomen, dacht ik.
Nee, er was wat oneenigheid bij Benfica. Benfica betaalde zijn salaris weer niet, was gezeik en moest daar weg. En er waren ook wel clubs, ook daar weer in Turkije, waar die heen konden, waar die veel meer geld kon verdienen. Dus het speelde wel al een tijdje, maar het feit dat we... Want dat was al elk jaar, want toen hij naar Nottingham ging, was Feyenoord in geïnteresseerd.
Oh, het was een beetje de Bas Dost van 30 jaar geleden, zeg maar.
Sorry?
Dat was een beetje de Bas Dost van zijn tijd.
Nou ja, eigenlijk was hij de Bas Dost van een generatie daarvoor. Nee, dus het was gewoon gigantisch mooi dat zo'n grote speler, die bewezen doelpunt te maken was, uiteindelijk toch naar Rotterdam kwam. Daar was ik echt heel blij mee. En dat vond ik echt heel vet.
Oké.
Okay. Nou, mooi.
Ja. Zal ik?
Ja.
Ja, deze verwachten jullie niet. Maar ik was echt... Nou, ik viel echt van mijn stoel, gewoon van blijdschap, op het moment dat bekend werd dat Tim de Klerk naar Feyenoord ging.
Wat?
Ja. Ja, maar je moet je voorstellen, Rob, dat was ook in zo'n periode dat het met Feyenoord al jaren, nou, sinds dat UEFA Cup jaar eigenlijk maar niet wilde lukken. Nou ja, we hadden inderdaad met Gary Steas, hadden we dat seizoen gespeeld. Ja, het zag er allemaal hopeloos uit. En op een gegeven moment haalden wij gewoon iemand die op dat moment volwaardig international was, van AZ, die meedeed om de titel, PSV was geïnteresseerd, Ajax was geïnteresseerd, er was in het buitenland interesse, maar hij ging naar Feyenoord. En toen dacht ik, hey, er staat hier iets te gebeuren. Nou, toen kwamen ik was zo blij, ik dacht, dit wordt het begin van het beste Feyenoord sinds 1970, als we dit soort spelers gaan halen. Want in diezelfde week werden Van Bronckhorst, Makai, Hofland, ook zo'n speler waarvan ik dacht van god, nou, dat zijn spelers allemaal van enige allure, weet je wel. Toch echt een andere categorie dan Gary Steas. En ik was zo blij dat... Tim de Klerk was de eerste van dat rijtje. En ik had toen op MSN mijn profielfoto veranderd in Tim de Klerk in Feyenoord shirt. Ja, ik dacht, jongens, de wederopstanding is begonnen. We gaan kampioen worden. En dat had ik nog nooit meegemaakt.
Goed zeg.
Ja, dus Tim de Klerk, dat was voor mij dat was een soort... Ja, het was alsof er een gouden engel aan de hemel verscheen. Een speler waar de hele Nederlandse top achteraan zat. En hij ging naar Feyenoord.
Mooi.
Ja, mooi.
En uiteindelijk,
ik vind
uiteindelijk
het een hele leuke.
Totaal die verwachting niet waargemaakt natuurlijk. Ja, ja. Maar we hebben een beker gewonnen met hem.
Ja, ja.
Nou, het is heel grappig, want we kennen elkaar toen nog niet, Freek. Maar we hebben dan ongeveer tegelijkertijd datzelfde vreugdesprongetje... Nou, gigantische sprong gemaakt. Want je hebt hem al genoemd eigenlijk. Ik twijfelde tussen Van Hooijdonk, die jij al had genoemd, Johan. Ja. En, maar ik denk dat ik bij Roy Makaay iets meer heb. Dat er iets meer loskwam bij mij. Ik had ook totaal niet verwacht dat hij naar Feyenoord zou gaan nog. Om zijn carrière af te sluiten.
Nee, omdat hij natuurlijk geen binding had met Feyenoord.
Nee,
van Bronckhorst wel.
Ja, en ik vond ook op een of andere manier, ik heb geen idee waar dat op gebaseerd is, maar dat ik dacht, ja, ik vind hem eerder iemand die nog even naar PSV zou gaan,
ja, of
gewoon
naar Vitesse
terug. Ja. En, maar dat was natuurlijk zo'n enorme grote spits. Hè, die had bij Tenerife, of bij
Deportivo.
Ja. Deportivo. Topscorer van Europa. Nou ja, bij Bayern gewoon jarenlang veel goals gemaakt.
Dat is
een enorme.
Dat heeft toch iets mythisch, hè? Ja.
Ja. Verschrikkelijk grote namen. Toen dacht ik inderdaad, ook omdat met al het rijtje andere spelers wat kwam, dacht ik, nou, het zou dit seizoen best wel eens kunnen gaan lukken. Maar Kai heeft prima gedaan overigens, want hij heeft 1-2 gescoord uiteindelijk, ja. Nog in zijn 2 jaar. Dus dat is helemaal, daar is niks mis mee. En, maar daar was ik wel echt van onder indruk. En dan voel je echt een soort zenuwachtige verliefdheid of zo, is dat een goede woord? Echt dat je denkt, wauw, we hebben gewoon Makai gewoon. Ja. En ik weet ook nog dat ik die eerste foto zag dat hij dat Feyenoord shirt aan had in de Kuip. Dat ik het gewoon bijna niet kon voorstellen.
Nee, dat voelde alsof je FIFA aan het spelen was, inderdaad.
Ja, klopt. Precies, ja.
Was het volgens mij, ik weet niet, met Makai was het ook nog daar ging al wel een tijdje geruchten over dat ze daarmee bezig waren, maar dat werd onderhandeld. Maar volgens mij, de Klerk kwam echt totaal vanuit de lucht vallen, omdat eigenlijk was iedereen ervan overtuigd dat hij bij PSV zou gaan tekenen.
PSV, ja. Als ik had een andere naam die ik ook even heel kort wilde noemen. Als je het hebt over grootsheid, het moment dat ik me ongeveer het meest trots heb gevoeld, was toen Feyenoord in 2004 na het WK Jong-Guk Song binnenhaalde. Gewoon een basisspeler van Korea. Ik was op vakantie, kreeg een sms'je van mijn broertje. Die zei, joh, we hebben nu toch een speler binnengehaald. Een Koreaan van het WK-elftal. Ja, toen vroeg ik welke. Toen zei die ene. Toen zei ik, ja, geen idee welke het was. Want ik kende ze toch niet. Maar het idee dat wij gewoon een basisspeler van een halve finalist van een WK konden halen.
En hij was ook aanvoerder, toch, van Korea, of niet?
Nou, dat weet ik niet.
Dat weet ik niet.
Maar het idee dat we toen nog relevant waren, vond ik echt heel vet. Want ja, nu, als je er nu over nadenkt dat wij überhaupt zouden kunnen shoppen bij een WK-halve finalist, is natuurlijk uitgesloten. Het is echt uitgesloten.
Als het weer een land als Zuid-Korea is, dan en je haalt de rechtsback van dat team, dat kan nog wel, denk ik.
Ja, betwijfel ik. Maar goed. Dus ja, nou, leuk. Leuke namen. Met name Tim de Klerk had ik niet verwacht.
Nee, toch? Ja, die zou niet aankomen, hè? Nee. Het is ook helemaal niet dat ik een shirtje van die man heb gekocht of dat ik ooit voor hem naar het stadion ben gegaan. Maar het feit dat we zo'n speler konden halen, dat was op dat moment echt inderdaad, nou ja, daar viel je van je stoel. Stukje bij beetje wordt steeds weer iets duidelijker hoe het komende Eredivisie seizoen eruit komt te zien. Zo kwam de KNVB afgelopen week met een protocol over de stadionbezetting. Dat gaat tussen de 15% en 30% worden.
Ja.
En ja, dat betekent in het geval van Feyenoord zo'n 10.000 man.
Ja, 10.000 man is 20%. Hè?
Ja, ofwel een derde van de seizoenkaarthouders.
Het is wel treurig.
Ja.
Ja, wat moet je daarvan zeggen?
Ja, wat moet je ervan zeggen? Het is niet ideaal, maar goed. Ik hunker toch echt wel weer om naar het stadion te gaan. En dan helpt het niet dat ik een party of one ben. Ik heb natuurlijk geen familieleden in mijn gezin die ook naar het stadion gaan. Dus ik ben zo'n één pitter, waardoor de capaciteit naar beneden wordt geschroefd. Hè? Want ik heb natuurlijk meer ruimte om me heen dan iemand met een gezin van 4.
Ja.
Maar ja, het is ook hier geldt weer beter iets dan niets. Ik zit heel veel van die potjes te kijken zonder supporters. Dat vind ik toch ook niet zoveel. Dus het feit dat we straks weer kunnen, vind ik heel fijn. Alleen hoe, dat is nog wel interessant. Want mensen hebben toch een seizoenkaart genomen. En die gaan verwachten toch al dat ze het stadion in mogen. Maar daar moet dan straks worden gezegd tegen een aantal mensen. Dat gaat hem niet worden.
Ja, tegen een aantal, tegen de meerderheid.
Ja.
En,
Nu
was de directeur van Go Ahead was op Radio 1. En die hebben een plan. Die hebben de wedstrijden ingedeeld in categorieën van per risico, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, ze spelen dan niet tegen PEC dit jaar, maar noemen ze...
Jong AZ uit is risico. Of zo,
ja. Kijk, weet je, Jong AZ uit zal uit sowieso niet natuurlijk, hè, alleen thuis.
Nee, dat is waar.
Dus inderdaad, Jong AZ zal geen risicowedstrijd zijn, maar bijvoorbeeld Jong Ajax misschien wel. En FC Den Bosch misschien ook. En dat hebben ze drie categorieën en ze gaan met alle 6.000 seizoenkaarthouders hebben ze daar, geloof ik. Of 6.000 capaciteit misschien. Maar in ieder geval met de alle seizoenkaarthouders die ze hebben, gaan ze in gesprek over dat ze een verdeling mogen maken tussen, pak uit elke categorie zo en zoveel wedstrijden. En dan gaan we kijken of we dat voor iedereen waar kunnen maken. Maar hij zei er ook bij, dat is voor ons te doen. Maar als je net als Ajax of Feyenoord 30.000 van die kaarten verkoopt, dan wordt het een heel ander verhaal.
Nee, want iedereen wil er dan naar Feyenoord Ajax.
Ja, tuurlijk.
En dan Feyenoord PSV en laten we zeggen Feyenoord Vitesse, Feyenoord Groningen met Robben. Feyenoord Utrecht. Die potjes wil iedereen, niemand wil naar Feyenoord RKC.
Ik zou je vertellen. Ik zou
moord Feyenoord RKC momenteel.
Ja, nee, oké, maar goed. Op het moment dat we straks weer 3 potjes onderweg zijn, denk je ook weer na.
Nou,
ik betwijfel oprecht of ik naar Feyenoord Ajax zou willen, hoor. In deze situatie.
Ik ga toch niet
mijn mond houden.
Dan zit ik liever... Dat is het terechtpunt, ja.
Dan zit ik echt liever thuis helemaal schoor te schelden.
Die hebben we natuurlijk ook nog, dat we ons bek moeten houden, ja.
En ik kan me denk ik veel beter inhouden tegen nou, een RKC dan tegen Ajax, hoor. Ja, en tegen PSV ga ik het ook heel moeilijk krijgen.
Je hebt me overtuigd, ik wil naar Feyenoord RKC. Dan heb ik het minst kans op een stadionverbod. Het
zou wel mooi zijn dat
die wedstrijd uitverkocht op die
dat heel het legioen op die manier gaat denken.
Ja. Feyenoord M en Feyenoord RKC het meest populair. Ja.
Maar ja, het is wat we steeds zeggen, Freek. Het is nog zo ver weg. Ondanks dat het al wel weer op gaat schieten. Maar
het is nog anderhalve maand.
Ja, nou ja, goed. In anderhalve maand kan veel gebeuren.
Dat klopt. Maar stel dat je een verdeling moet maken.
Ja.
Maar zeg maar, hoe moet Feyenoord die plekken verdelen? Heb je daar een idee van?
Nou ja, ik ben bang. En dat vind ik niet fair. Dat ze toch de gold card, silver card, platinum card...
Diamond bedoel je?
Diamond, sorry. Ja. Dat ze die gaan hanteren. Maar ja, dat zou ik heel... Terwijl ik gold ben, en dus ik zit dan waarschijnlijk al in een goede hoek. Maar dat zou ik niet fair vinden, want zo zijn die seizoenskaarten aan het begin natuurlijk niet verkocht.
Nee.
Met het idee van, joh, als je inderdaad geen platinum bent, of diamond, sorry, zeg ik het weer. Dan heb je minder kans om naar thuiswedstrijden te gaan. Dat zou ik heel onredelijk vinden.
Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Maar je zou bijvoorbeeld wel ervoor kunnen kiezen om full support voorrang te geven. Of gewoon te gaan leuten van dat je een week van tevoren een berichtje krijgt. Hey, je bent ingeloot voor Feyenoord Utrecht.
Ja, maar ook daarbij geldt, dan hadden ze dat aan de voorkant de spelregels een beetje... hadden ze iets langer over na moeten denken. Want ik heb nog niet full support verlengd. Ik zou dat niet tof vinden. Dat ze op basis van hoe ik mijn seizoenkaart heb verlengd, dat ze dan gaan zeggen ja.
En het is technisch gezien, is het ook minder lucratief voor Feyenoord als ze dat doen. Want de mensen die gewoon hebben verlengd, die krijgen natuurlijk compensatie voor elke wedstrijd waar ze niet naartoe kunnen. Mensen die full support hebben gedaan, die zien daarvan af. Maar ja, je gaat ook niet zeggen van nou, dan laten we iedereen die niet full support heeft gedaan alvast maar naar binnen. Dat kun je ook niet maken natuurlijk.
Nee, kortom, je moet keuzes gaan maken. En ik denk dat je straks een pakket aangeboden gaat krijgen. Dat je zegt van ja, je kan of naar Ajax, RKC en Vitesse. Of naar PSV, Utrecht, Sparta. Ik zeg maar wat.
Ja, dat zou ook nog kunnen.
Anders zou ik het echt niet weten hoe je dit moet gaan doen.
Nou, en dat is in Duitsland hadden ze wel een leuke oplossing, hè? Dat Union Berlin, die hebben een ideetje bedacht. Die gaan gewoon voor al hun supporters een coronatest financieren. En dan hopen ze dat ze op die manier toch met volle stadions kunnen gaan spelen.
Ja.
Ik denk niet dat ze dat erdoor krijgen. Zeker niet in Nederland trouwens. Nee. Weet je, kijk... Nogmaals, ik denk niet dat Feyenoord, als ze met zo'n idee komen, dat het ook wordt ingewilligd. Maar je laat dan wel zien dat je ermee bezig bent. Het zou wel vet zijn als ze het in ieder geval opperen.
Ja.
Het geeft wel een soort potentie aan.
Ja.
Maar het is zo ingewikkeld om dat ook door te voeren, joh, met testen en alles.
Het is ook niet waterdicht.
Nee, precies.
Nee, dat. En bij Union Berlin wilden ze geloof ik... ik dacht trouwens dat het São Paulo was, maar ik denk dat je gelijk
hebt. Nee, het was Union Berlin.
Ja, maximaal 24 uur oud zijn, zo'n test. Ja. Maar ja, in die 24 uur kan natuurlijk in theorie ook nog wel wat gebeuren.
Ja.
En eigenlijk moet je daarna ook weer gaan testen.
Ja.
Om te kijken, oké, wat daarom, is er gebeurd.
Dus ik denk ook niet dat het een haalbare kaart is. Maar het toont toch een soort intentie die ik op dit moment bij veel clubs in Nederland toch een beetje mis. Go Ahead heeft dan een goed plan.
PSV is wel mee bezig.
Nou, ook wel, die zijn met de TU Eindhoven toch, met bepaalde bandjes of zo.
Oh, dat had ik dan weer gemist.
Ja,
een soort van, zeg maar, corona-app, alleen dan 2.0.
Ja, ja. Daar zijn ze wel positief over. En dat wilden ze, als het succesvol is, ook in de hele competitie uitrollen. Maar goed. Ja,
maar kijk, dat is vet. Kijk, het hoeft niet te werken, maar je laat zien dat je ermee bezig bent om zoveel mogelijk supporters aanwezig te kunnen laten zijn.
Ja, zeker weten. Ja, Wesley is er niet deze week. Betekent dat we deze week ook geen Insta hebben?
Maar natuurlijk niet.
Bakens in de vette.
Ja, jongens.
Je gaat weer het Wesley stemmetje doen, ja?
Nee,
de Wesley-imitatie.
De Wesley-imitatie. Nee, ik vind ik doe het gewoon als mezelf.
Ja, graag.
Maar goed, ja, ik wil toch een beetje in zijn voetsporen, dat snappen jullie. Ja, we hebben echt een bomvolle Insta, hoor, deze keer.
Ja.
Ja, het is een beetje, een groot deel van toch vakantiespecial. Maar ja, hè, het is zomervakantie, het is een beetje een gekke tijd. Maar je merkt toch ook alweer, als je bepaalde plaatjes ziet, ja, alsof er echt helemaal niks meer aan de hand is. En dat is ook wel weer een beetje verfrissend. Even kijken waar we gaan beginnen. We beginnen bij onze assistent, hè, John de Wolf.
Oh, ik dacht Corpot.
Ja, ik dacht Corpot. Ja. Jij weet meer van met wie die gespot is.
Nee, maar dat staat niet op Insta wat Corpot aan het uitvinden is.
Ja, je weet niet hoe oud die buddies van hem zijn natuurlijk.
Dat zou wel helemaal... Een bloedemooie vrouw van 24 dat hij die aan de haak geslagen heeft.
Ja, nee, dat zou wel zijn, ja. Nee, John de Wolf, ja, die is ja, ieder jaar, hè. Die is vaste gast aan het Gardameer.
Ja.
En ook dit jaar weerhield niks meer van om toch te gaan. Hij heeft ook zijn eigen, volgens mij, zijn eigen voetbalschooltje. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ja, die lag ontzettend lekker af te koelen. Ik moet zeggen, in een kraakhelder Gardameertje. Ik ben daar ook een paar keer geweest.
Ja.
En ja, daar is hij met zijn geliefde toch een lekkere vakantie aan het vieren. En de Gazzetta dello Sport aan het lezen op een Italiaans terras.
Spreekt hij Italiaans dan?
Nou, dat denk ik niet. Maar er staan veel plaatjes in, toch?
Dat hij een krantkoot alleen maar de plaatjes kijkt, dat vind ik ook wel mooi.
Ja, nee jongen, maar nee, fijn om te zien dat hij aan het genieten is.
Goed, maar
dat
Gianni Illupe.
Ja, ziet... ja. Ja, toch? Oh, Illupe is een wolf.
Volgens mij ja, wel, ja, ja, precies. Illupe de wolf, dacht ik.
Oh, goed, goed hoor.
Ja, dat zou goed kunnen. Ja, we gaan even wat dichter bij huis. We gaan gewoon even naar Nederland. En beginnen we al even met iemand die volgens mij niet eens op vakantie is. Ronald Plasgaard kennen we wel, hè?
Ronnie Flex.
Ja.
Ronnie Flex en Jopie. Ja. Ja, ik wou zeggen, het is jouw genre niet helemaal, maar nee. Je kent hem wel, hè?
Ja.
Ja, prachtig. Ik vind het een mooie gozer. Echt op Twitter ook af en toe zegt hij hele lieve, leuke dingen. Maar het is natuurlijk bovenal gewoon een echte Feyenoord supporter. En dat heeft hij ja, bewezen, want hij heeft een uitshirt met Senesi op zijn Insta gezet. Echt een goede fan is dat. En,
mooi.
Mooie
vet shirt wel. Hoor, trouwens. Echt een vet shirt.
Ja, toch wel, hè?
Ja, ja, ik vind het natuurlijk ook gelanceerd vorige week. Ja. Dat is, nog mening daarover?
Ja, ik vind
iemand nog mening?
Hele strakke voorkant. Toen een beetje AC Milan vibes krijg ik ervan. In de tijd dat ze nog wel eens prijzen wonnen. Niet dat het shirt toen die layout had. Maar ik bedoel dat we niet gaan vergelijken met een club die niks wint. Want we gaan natuurlijk gewoon de dubbel winnen in dat shirt.
Triple.
Maar ik vind die cijfers, die achterkant vind ik zo strak. Dat vind ik echt heel vet. En ik denk dat ik Kuxu ga nemen op mijn uitshirt.
Nou, vind ik een leuke brug, Freek. Want Kuxu, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een liefhebber. Dat zien we al als hij voetbalt, hè. Dat zie je aan het manier van spelen. En hij kreeg hoog bezoek van ja, de godfather van de trucjes eigenlijk. Weten jullie dan wie ik bedoel?
Ja, dat is Touzani, neem ik aan.
Tiki-taka Touzani.
Ja, ja, ja. Heet die Tiki-taki van zijn voornaam?
Nee, dat is dat YouTube-account, toch? Oh. Of dat programma.
Ik dacht die Tiki-taki van zijn voornaam, weet ik dat. Leuke
nee, Soufiane heet hij volgens mij.
Ja, oké. Okay.
Ja, Orkun, ja, die doet wel wat onder voor Touzani, want die kan gewoon belachelijke dingen. Maar ja, die was toch, hij had al een teasertje op zijn Insta gezet.
Lekker man.
En moet even naar het linkje kijken, ja, dat doet hij allemaal leuke goocheltrucjes met de bal. Hartstikke leuk. Gaan we door naar Flevoland.
Flevoland?
Ja. En wat gaan we daar doen dan?
Nou, daar is iemand, nou, dat is echt heel recent, vandaag is er een dagje op uit... Wesley van Hoevelen. Ja, post een foto van een echt zon over grote Walibi Flevo. Daar is hij met zijn zusje heen. Hartstikke leuk natuurlijk, hè. Zo kennen we hem ook, hè. Sociale kerel.
Dit is wel een dieptepunt in de Insta.
Dit is wel echt, ja, dit is een dieptepunt.
Dat we de Insta van Wesley bespreken.
Ja. En hij vraagt zich hardop af, corona, waar is het? Vraagteken, want het is... Mutje vol in dat Walibi. maar goed, dat weerhoudt Wesley ook niet om gewoon te gaan. Dus nou, prima. Gaan we van Flevoland. Ik ga even op mijn lijstje kijken.
Ja, dit is echt gaan het absolute nulpunt in de geschiedenis van de Insta-inspecta.
Nee,
we hebben een hoop randfiguren gehad, maar als we nou onze eigen social media posts gaan bespreken...
Wesley zit er nooit naast. We hebben één keer de kans om hem zelf in de Insta... Ja, ik dacht, die moet ik grijpen.
Ja, oké.
Nou, we gaan denk ik een uurtje oostwaarts gaan we naar Droompark De Zanding. Jawel,
ja.
Zeker.
Ramon
Jan Haring van de Heide.
Oh,
dat weet jij al.
Die heb ik toevallig voorbij zien komen, dat hij daar met zijn vrouw lekker aan het vertoeven is.
Nou, ik vind dat dus hartstikke leuk. En gewoon lekker even in Nederland. Natuurlijk, heel de voetbalwereld zit altijd in Dubai of Ibiza. Schari staat lekker op een voetbalveldje met zijn zoon in Droompark De Zanding.
Ja.
Zal ik hem nog één keer noemen? Ja, waar die zit?
Maar dan
je weet maar nooit,
dan wil ik wel dat ze geld gaan overmaken langzamerhand.
Hij zit in Droompark De Zanding.
Maar,
in de Veluwe.
Maar kijk, jongens, ik zag dat Blijdorp weer financieel in de shit zit. Dus we gaan dit seizoen natuurlijk weer niet met Droompark op het shirt spelen. Er komt natuurlijk gewoon weer die diergaarde op te staan.
Hoe gaan we weer zo'n constructie?
Kijk, als Droompark dat niet doet, dan zijn ze niet zo lief.
Nee, vind ik ook.
Dat is ook meteen een veel blok. We hadden bijna een sponsordeal te pakken, maar nu denk jij van...
Dan noem ik ze voortaan Nachtmerrie Parken. Dat zal ze leren.
Ja, goed.
Nou, nee, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Nog even snel. Bannies, die scoort. Maar die scoort wel op zee.
Oh.
Want die is ontzettend lekker aan jetskiën in Marbella.
Goed bezig.
Oh.
Of voor de kust van Marbella, moet ik dan zeggen.
Ja, hè? Ja.
Wel keurig met een reddingsvest, zag ik. Dus die heeft echt gigantisch goed naar zin. En dat geldt ook. Ik denk, ja, als ik Wesley vervang, dan moet er een spelersvrouw bij. Dat geldt ook voor Nathalie den Dekker. Naat.
Naatje. Waar zit
Naat? Kennen wij Naat van?
Is ja. dat je de nog vrouw van Marsman?
Ja, zeker.
Ja.
Kijk maar even op de Insta. Ze ligt gewoon te genieten in de Algarve.
Lekker.
De prachtige witte jurk had ze aan. Of nee, niet een jurk, maar zo'n lange nachtjaponachtig ding. Prima foto.
Goed.
En Nick Marsman vond het leuk, dus dat, voor mij zit die relatie nog steeds helemaal snor.
Goed, man.
Dan heb ik nog iets. Oké. Nog één laatste dingetje dan. Ja. Ik had er nog veel meer, maar ik denk, dit is allemaal mooi geweest.
Het is aan de lange kant, inderdaad.
Ja. Het is ook een terugkerend itempje, hè?
Ja.
De rijbewijzen.
Oh ja. Wie?
Crescencio.
Ja, kan die Summerville, heeft die zijn rijbewijs?
Ja, hoor.
Hij heeft hier nou weer een rijbewijs voor nodig. Die kan harder rennen dan je op de meeste openbare wegen mag rijden, hoor.
Nee, dat vind ik ook eigenlijk onzin. Ja. Hij is geslaagd bij Danny. Rijschool Danny.
Zo.
Goed, man.
Nou, hier. Ja. Nog een sponsor die je te pakken had, zei
hij. Ja, precies. Dus hij had waarschijnlijk dus ook nog geen auto van de club.
Oké. Nou ja, hartstikke goed.
Maar nu dus wel. Ja, geweldig.
Leuk. Hey, Rob, volgende keer moeten we er toch misschien beperken. Dat is zeggen, je maximaal 3 stukjes doen. Want het was wel een
lange. Nee. Ik weet ook zeker dat de mensen thuis het ontzettend leuk vinden.
Oké. Nou.
Ik heb nog één mededeling. Mag dat ook nog?
Let's go.
Ja, dat mag.
Want we hebben een nieuwe Patreon, jongens.
Oh, wat goed.
Nou, niet zo schreeuwen.
Ja, ik ben er blij mee.
Nee, dat is hartstikke leuk.
Ik vind
natuurlijk.
Het echt serieus vet dat je dat op dit moment besluit om ons te gaan steunen. Want het ligt allemaal natuurlijk een beetje stil. Wil niet zeggen dat we ons best niet doen voor de patrons om niet een hoop leuke dingen te doen. Want er komt weer het een en ander aan ook. Dus kijk vooral op patreon.com/kanjegedoel. En juist in deze tijden zijn we je hartstikke dankbaar als je besluit wat steun te betuigen. En Rob, je hebt zijn naam nog niet genoemd, geloof ik. Wie heeft dat deze week gedaan?
Marcel Brugman.
Goed.
Nee, ik weet niet. Het staat M. Brugman. Ik weet niet of die Marcel heet. Maar M. Brugman.
Oh, jij maakt er gewoon een Marcel van. Verzelt er al die gozer Matteo.
Ja, of maar dat horen we dan Maria.
Wel. Ja. Of Marsman.
Of
Marsman Brugman.
Nou, goed.
Maar weten we dat het een man is dan?
Meneer Brugman. Nee, dat is ook waar. Nou dan. Ja, mevrouw of meneer Brugman, heel erg bedankt. Heel erg leuk.
Fijn dat je erbij bent. Ja.
Nou, top. Zijn we rond, toch?
Week, zeker. Oh nee, tot over 2 weken. Wat doen we eigenlijk?
Nou ja, dat is in deze vakantieperiode. Want het is normaal gesproken in de vakantie doen we niks. Hè? Het is natuurlijk zomerstop en dan is er relatief weinig te vertellen. Maar we hebben deze keer, omdat we toch dachten, ja, corona, we hebben toch die microfoons op afstand. We hoeven niet bij elkaar te komen, dus we kunnen het lekker vanuit ons huis doen. Mm-hmm. Doen we dat elke 2 weken. En over 2 weken is ook daadwerkelijk de eerste training begonnen. Dan is de onder 21 begint deze week al. Varkenoord begint deze week al. Dus over 2 weken beginnen de echte jongens. Dus ja, dan hebben we ongetwijfeld weer veel te melden als het gaat over transfers, als het gaat om andere zaken. Dus over 2 weken zijn we er weer.
Nou,
dus,
tot dan.
Ja. Tot dan.